Goedemorgen allemaal. Ze stonden hier een beetje karikatuurachtig een beeld aan te dragen van wat je zou kunnen nalaten op deze aarde. Aan beelden, aan footprints, aan ideeën. En ze deden dat eigenlijk om neer te zetten wat voor beelddrager, wat voor stempel zou je nou kunnen zetten als je aan het eind van je leven op jezelf terugkijkt. En dat is een hele grote gedachte. Dat is wel heel ver weg. Vandaag gaan we het hebben over hoe ben je nou een beelddrager en hoe ben je dat nu vandaag in het hier en nu. En misschien kijken we even vooruit tot kerst. Of misschien kijken we vooruit tot het einde van, vanaf de start van dit gemeenteseizoen naar het einde van dit gemeenteseizoen. Maar we proberen het dichtbij te halen. Hoe ben je nou een beelddrager? Vorige week stond Arjen Treuren hier en hij preekte over Abraham en over het feit dat aan Abraham werd opgedragen dat hij een zegenend volk en een zegenende mens zou zijn. En ik kan me nog herinneren dat Arjen zei op een gegeven moment, kan je iemand voor ogen halen waarvan je denkt, ja, dat is nou echt een zegenend mens? Nou, misschien stel ik die vraag vandaag opnieuw. Kun je iemand voor ogen houden waarvan je zegt, dat is een echte beelddrager van God? Die draagt de beelden van Christus en van God in zich mee. En hoe ziet dat er dan uit, zei Corianne net. Nou, rondom dat thema beelddragen heb ik natuurlijk veel nagedacht. Dat kan niet anders. Als je af en toe preekt, heb je heel veel tijd om erover na te denken. Dat heb ik gedaan. En bij het woord beelddragen kwam onmiddellijk bij mij op een woord wat ik vaak in uitnodigingen zet binnen mijn werk. Ik heb nou nog even lekker vakantie, maar straks begin ik weer. En in heel veel gevallen, ik ben trainer, coach in het onderwijs, vraag ik aan mensen om voor trainingen de tijd te nemen om een goed gesprek wat ze voeren met een kind of met een collega of met een ouder of een goed moment in hun les te filmen of er foto's van te maken. En dan schrijf ik altijd in die uitnodiging, zou je ervoor willen zorgen dat je met die filmbeelden en de foto's je eigen beelddrager bij je hebt? En daarmee bedoel ik dat ze het op hun telefoon kunnen laten zien aan elkaar, die beelden, of op een tablet, of op een laptop, of dat ze in hun eigen school achter de computer kunnen. Zij zijn verantwoordelijk voor hun beelddrager. En jullie snappen natuurlijk allemaal dat ik helemaal niet geïnteresseerd ben in of het nou een tablet, een telefoon of een laptop is die ze bij zich hebben. Maar ik ben geïnteresseerd in de beelden. Ik ben geïnteresseerd in de filmpjes. Hoe zien die beelden er dan uit? En wat stellen die filmpjes dan voor? Wat is er nou letterlijk zichtbaar? En wat is er nou letterlijk zichtbaar als je beelddrager bent? Ik heb ervoor gekozen om een verhaal te nemen uit het Oude Testament. We hebben hem al voorbij zien komen. Koning David. En in het verhaal komt ook zijn vrouw Michal aan de orde. En ik denk, we kennen het verhaal Michal, koning David, die ark. Nou, dat is een heel beeldend verhaal. Dat gaan we erbij pakken vandaag. En je ziet hier David, geschilderd door Chagall. Deze afbeelding staat ook in de Chagall-Bijbel. En ik vind dat dit op een hele, niet heel realistische manier, maar wel op een ontzettend subtiele manier weergeeft wat de rollen, de beelden zijn die David moest weergeven. Want je ziet hem peinzen. Maar ik vind in zijn oogopslag ook wel iets leiderachtigs. Ik vind dat zijn creativiteit hier zichtbaar in is. Ik vind dat zijn reflectie, zijn naar binnen gekeerdheid, wat moet ik doen, zijn denkkracht, misschien moet je het zo noemen, zichtbaar is in dit beeld. En hij met al zijn rollen, we gaan naar hem kijken. Maar ik zou eigenlijk wel willen beginnen met Michal. Laten we in eerste instantie maar eens de camera richten op Michal, zijn vrouw. Ik weet niet hoe het jullie is gegaan, maar ik heb natuurlijk heel veel verteld voor kinderen. En ik zag Michal altijd in dat verhaal van David en Michal, en David die danst voor die ark. Ik zag haar bijna in een soort van Disney-paleis zitten. Ja, precies. Nou, en daar zat ze dan, bij wijze van spreken, nog net niet in de torenkamer, maar wel ergens in een raam. En ze hing eruit en met wapperende haren naar achteren gebeurde dat dan. Maar ik zal je zeggen, er is heel weinig sprookjesachtigs aan het verhaal van Michal. Ik heb me verdiept in haar leven en ik ben eigenlijk wel geschrokken. Ik heb haar altijd gezien als een beetje sceptische, vervelende mevrouw. Die niet echt snapte hoe belangrijk het was voor David om voor een ark te dansen. Maar ik ben me gaan verdiepen in haar leven en ik ben tot de ontdekking gekomen dat ze wel een hele mooie naam had. Je kunt van Saul zeggen wat je wilt in al zijn oorlogsverhalen, maar hij heeft zijn tweede dochter, Michal, de naam gegeven, wie is als God? Daar begon het mee. Ze was de tweede dochter, ik zei het al, haar oudste zus, was de eerste prinses van Israël. Want er was tot dan toe geen koning geweest. Dus zij was prinses nummer 2. En haar broer was Jonathan, de beste vriend van David. En toen ze opgroeide, werd ze ontzettend verliefd op David. Want die was daar natuurlijk vaak aan het hof, speelde daar op zijn harp. En eigenlijk is Michal de enige in de hele Bijbel waar letterlijk van gezegd wordt, en zij had David lief. Een vrouw die een man lief heeft met naam en toenaam. Ik weet, het Hooglied staat er vol van, maar met haar is er een naam, Michal, had David lief. En ze had ook het liefste met hem willen trouwen, maar dat kon niet, want het besluit was al genomen. David zou trouwen met haar oudste zus. En dat zou ook gebeuren en de huwelijksdag was aangekondigd. En op die huwelijksdag had ineens Saul weer een manie. Dat hij boos was op David. We weten uit de verhalen dat het vaak zo op en neer ging met Saul. Als David dan weer te goed was in het voeren van oorlog. Of zijn naam werd te hoog in de PR gezet, om het zomaar te zeggen. Dan was Saul weer boos en dan verzon hij iets om David weer even terug te halen. Dus op de trouwdag besloot hij dat zijn oudste dochter niet naar David ging, maar naar een andere man. En toen kreeg Michal haar kans. En ze was verliefd. Saul liet wel eerst nog even David 200 Filistijnen doden. Het onbegrijpelijk verhaal. Maar toen hem dat gelukt was, had hij voldoende in handen om te mogen trouwen met Michal. En Michal hield van hem. En Michal had respect voor hem. En iedere keer weer, als ze zo tussendoor hoorde dat er weer aanvallen dreigden op David, of van haar eigen vader, of van het leger van haar vader, verborg ze hem. En zorgde ze dat hij veilig was. Maar er kwam een moment in haar leven, toen kon het niet anders of ze moest buigen voor het gezag van haar vader Saul. En dat deed ze. Want ze moest afscheid nemen van haar huwelijk, de man van wie ze hield, en gaan trouwen met een andere huwelijkskandidaat die Saul voor haar had uitgezocht. En zo heeft ze 14 jaar lang een huwelijk gehad met iemand van wie ze niet hield. En pas toen Saul stierf, kon ze terug naar het paleis, waar ze als het ware nu in dit verhaal zit. In die tussentijd was haar oudste zus overleden. Ze had zelf geen kinderen en ging ze zorgen voor de 5 kinderen van haar zus. Nou, ik weet uit ervaring, dat kost moeite. En dat deed ze. Geen sprookjesprinses. Een vrouw met ontzettend veel gekwetstheid. Een vrouw die af en toe gefaald had in haar eigen beleving. Een vrouw die aan de kant gezet werd. Een vrouw waar ons pastorale team de handen aan vol zou hebben gehad. En nu, net nu, dacht ze dat ze de boel op orde had. Want David was inmiddels koning. David was degene die het goed had gemaakt in de volken rondom. De volken van Tyrus hadden zelfs hout geleverd en stenen en timmerlieden en bouwvakkers om het paleis te bouwen daar in Jeruzalem. Dat wil zeggen, David had een deel van Jeruzalem van de Jebusieten overmeesterd en dat gedeelte werd een soort van koningsburcht, Davidsburcht. Daar woonde David met Michal. En ze had het gevoel, ik doe er weer toe. Ik heb een respectvol leven. Ik leef naast mijn man. Ik weet niet of ze het gedacht heeft, maar ook zij was een Hebreeuws meisje ooit en zal geweten hebben wat er gezegd werd. Dat God in Genesis 1 vers 25 had besloten, laat ons mensen maken, mensen naar ons evenbeeld, staat niet eens mensen naar ons beeld, mensen naar ons evenbeeld, mensen die op ons lijken. Dat was zij, een vrouw naar Gods evenbeeld. En toch zoveel gekwetstheid. En haar man, ja, die had eigenlijk een dubbele zegen. Want die was niet alleen geschapen door God als zijn evenbeeld, die op hem leek, maar hij was ook nog eens een keer een gezalfde van God. God had hem hoogstpersoonlijk door de profeet laten zalven als koning van Israël. Een man met een dubbele zegen, daar leefde zij naast. Daar was ze trots op. Dat deed iets met haar. Eindelijk weer de voeten op goede grond. En laten we even met haar meekijken dan nu, door dat raam zo, in dat niet Disney-paleis, maar toch wel paleis, met veel hout, denk ik, als er zoveel hout gestuurd was vanuit Tyrus. En laten we kijken wat daar dan beneden op straat gebeurde. Het verhaal en het feest van de ark. David, hoe was het ook alweer gegaan met die ark? Ik heb me daar even in verdiept, omdat ik dacht, hoe kwam die ark nou ook weer ineens toch in Jebus, in Jeruzalem, daar in die Davidsburg aan? Nou, met die ark was het een heleboel gedoe geweest wel. Want hij had jarenlang in het land van de Filistijnen gestaan. Die hadden hem overmeesterd, die hadden de ark meegenomen. Het was trouwens helemaal niet ongebruikelijk dat volkeren een soort van heilige kist met zich meesleepten. De ark was echt niet de enige. Heel veel volkeren die belangrijke dingen hadden, amuletten, stenen, droegen dat in een kist met zich mee, al reizende, want koffers en kluizen waren er niet. Dus eigenlijk was dit de kluis van God en hij was meegenomen door de Filistijnen. Maar de Filistijnen hadden het niet zo erg op die kist, die heilige kist. Hij stond in eerste instantie in Asdod. Nou, daar viel het afgodsbeeld voortdurend op haar gezicht. Elke nacht weer, als de ark er stond. En toen hadden ze genoeg gelijmd en toen ging die naar Gat. En van Gat ging die naar Ekron. En toen die eenmaal een paar jaar in Ekron had gestaan, zeiden de Filistijnen, wij sturen hun god maar terug. Aparte zinnen als je die verhalen goed gaat lezen. Wij sturen hun god maar terug. Maar omdat ze dat ook wel een beetje onbeleefd vonden, wij sturen hun god maar terug, hadden ze bedacht dat ze dat wel moesten doen, gepaardgaande met een aantal mooie geschenken. Ja, en wat stuur je dan voor geschenken mee als je eigenlijk alleen maar ellende hebt gehad van die ark? Nou, dat was het volgende. Ze hadden gouden builen laten maken en gouden muizen. En met die gouden builen en gouden muizen stuurden ze die ark terug. En daarmee symboliseerden ze ook wel de ellende die ze over zich heen hadden gehad. Want er gebeurde van alles als de ark in een omgeving was. Mensen kregen builen, mensen kregen muizenplagen en van alles en nog wat ze toeschreven aan die ark. En zo kwam die heilige kist, Gods ark, de ark van het verbond, aan in het huis van Abinadab. En daar stond hij. En daar stond hij al heel lang. En toen David eenmaal echt koning werd, Saul was overleden, toen dacht hij, ah, nou lijkt het me wel een prachtige heldendaad als ik eens even begin met die ark weer terughalen naar Jeruzalem. Daar zet ik meteen eventjes iets neer over mijn leiderschap en mijn aanwezigheid, het feit dat ik Jeruzalem heb overmeesterd. Hij bedacht zelfs nog dat hij wel een tempel even snel wilde bouwen, maar gelukkig hoorde hij van een profeet dat het niet zijn taak was om de tempel te bouwen. Dus hij zette er een vergelijkbare tabernakel neer en hij zette een leger van 30.000 mensen op de been en die moesten zorgen samen met hem, want hij was beslotverrekenen een felle strijder, die moesten samen met hem zorgen voor het binnenhalen van die ark. Zo gezegd, zo gedaan, liep uit op een enorme mislukking. Want er gebeurden verschrikkelijke dingen. Natuurlijk konden 30.000 mensen die ark wel in bezit nemen. Maar toen hij eenmaal op een wagen stond en daar bijna afgleed, was het Ussa in zijn directe bedenkstrategie om hem tegen te houden. En Ussa liet daarmee het leven. Ook weer een onbegrijpelijk verhaal. Ik heb er niet per se een antwoord op. Maar David met zijn leger trok zich terug en dacht, dit is dus niet de manier. En de ark bleef staan bij de familie van Obed-Edom. En er staat in de Bijbel, toen werd David boos op God. En ik denk, man, je bent toch een beelddrager van God? Ten eerste ben je gemaakt om op hem te lijken, zijn evenbeeld te zijn. Ten tweede ben je gezalfd als koning. En dat allemaal vanuit God en nu ben je boos op God? Maar ik denk ook, ik begrijp je wel, David. Want je dacht dat je het goed deed. En dan gebeurde zoiets. En op een of andere manier, ik weet niet precies hoe die verandering is gegaan. In ieder geval, David heeft wel heel erg nagegaan hoe dat ging daar bij Obed-Edom. Of die ark daar goed stond en hoe het met die familie ging. Maar David kwam tot inzichten. En de psalmen geven ons soms beelden van de inzichten van David, maar hierover niet. En ik heb er zo zelf over nagedacht en bedacht, het zal me niet verbazen als David erachter is gekomen dat God niet met zich laat zollen. Zoals de Filistijnen bijna heel goed bedachten, wij sturen hun God terug. Oftewel heel goed wisten dat de aanwezigheid van God daar was. Zo heeft David gevoeld. Maar die ark is meer dan een ding wat ik wel even met schild en speer en zwaar binnen zal halen. De ark is de aanwezigheid van God. We kennen dat woord uit heel veel liedjes, Shaddai. Dat is het woord wat hoort bij die ark. Aanwezigheid. Het gaat niet over de wil van God. Het gaat over de Shaddai. En er zijn heel veel plekken in de Bijbel waar dat woord opnieuw terugkomt. Zelfs soms heb ik gelezen in deze vakantie op plekken waar wij het hebben vertaald met het woord wil van God. Daar staat alleen maar de aanwezigheid van God. Hij is erbij, hij is eromheen, hij maakt er deel van uit. En David kwam tot de ontdekking dat als hij de aanwezigheid van God wilde binnenhalen in de Davidsburcht, dan moest hij iets anders doen dan met strijden met wapens. En toen het kwam ineens weer bij hem op, bedacht hij, ja, degene die dit moeten doen, dat zijn natuurlijk de Levieten. Maar die hele Levietenorde was in die tijd een beetje tot nulpunt gedaald. En ze wisten nauwelijks meer wie het waren. Maar ze kwamen erachter dat er nog 880 Levieten waren. En die zetten David weer op de been, met kleding en al, in een prachtig wit Levietengewaad. En zo gingen die 880 Levieten samen met David opnieuw terug naar Obed-Edom. Een plek die gezegend was geweest. En David zelf besloot in diezelfde kledij te gaan. Hij besloot één te worden met het priestervolk van God. En als het ware in een andere letterlijke habitat te stappen om die ark binnen te halen. En dan gaan we lezen uit 2 Samuel 6. Vanaf vers 12. Ik lees het je voor. Toen koning David hoorde dat hij Obed-Edom en zijn familie had gezegend vanwege de aanwezigheid van de ark van God, ging hij naar het huis van Obed-Edom om de ark feestelijk in te halen in de koningsburcht. Dat is dus dat gedeelte van Jeruzalem waar hij woonde en waar ook dat paleis stond. Telkens als de dragers van de ark 6 passen gedaan hadden, offerde hij een stier en een vet gemeste koe. Stel je voor, hoe anders 1, 2, 3, 4, 5, 6 passen. En dan weer stilstaan om na te denken over de aanwezigheid van God. Misschien ook wel over de onaanraakbaarheid van God. die zo dichtbij was. En weer opnieuw 6 passen. Stilstaan. En bedenken hoe aanwezig God was. Telkens gaan we verder. Telkens als de dragers van de ark 6 passen gedaan hadden, offerde hij een stier en een vetgemeste koe. Vol overgave danste hij, dat is David, voor de ark, slechts gekleed in een linnen priesterhemd. Onder gejuich en stoten van de ramshoorn brachten David en de Israëlieten de ark de berg op. En toen de ark de Davidsburg werd binnengedragen, stond Michal, de dochter van Saul, al op de uitkijk bij haar venster. Even van het beeld van David. David die het hier goed te pakken schijnt te hebben. David snapt het nu. David heeft het door. Hij heeft aan het eind van dit geweldige verhaal een enorm feest gegeven. Waarin hij allerlei prachtige voedsel gaf aan zijn volk. En dan staat er in de Bijbel. En toen ging hij 's avonds terug naar zijn gezin. Om het te zegenen. Hij zat er helemaal in. Hij was de beelddrager op dat moment van God. Hij had voor die ark die gedragen werd uitgelopen. Voor het beeld dat de mensen droegen van zijn aanwezigheid. En hij nam het, als het ware het voortouw om het voort te zetten in zijn eigen gezin. Dus je moet je voorstellen, kwam hij daar 's avonds in dat paleis aan. Zegende zijn gezin. Kwam bij zijn vrouw, Michal. En toen, Michal. In 2 Samuel 6, vers 20. Laten we het lezen. Michal kwam hem tegemoet en zei: de koning van Israël heeft zich vandaag wel bijzonder waardig gedragen. Als de eerste de beste dwaas, heeft hij zich voor de ogen van zijn slavinnen en onderdanen ontbloot. Nou, dat is wel een heel subtiele tekst. Van mevrouw Michal om heel duidelijk te maken wat ze van haar man vond. Alleen al dat gevoel, ik snap het zo. Ze dacht, ik ben eindelijk bij hem terug. Nu is die koning. Nu zijn de volken rondom Israël helemaal oké met ons. Nu hebben we vrienden in Tyrus en Sidon en overal. Nu is mijn man de leider. Gaat hij gek doen. Met een levitisch hemd over de straat staan dansen en huppelen. Haar respect was verdwenen. Misschien ook haar liefde, ik weet het niet. Maar David geeft er antwoord. In zijn rol, in zijn beeld als koning. Maar ook als beelddrager van God. En in vers 21 zegt David dan: dat deed ik voor de Heer, die mij heeft aangesteld als vorst over het volk van de Heer. Ingewikkeld verhaal, hè? Ik had de hele vakantie het idee, hier moet ik nou iets over zeggen, maar ik snap dat wel. Michal, natuurlijk wist ze dat ze een beelddrager van God moest zijn, maar haar verwarring was zo groot. Er was zoveel gekwetstheid in haar hart. Ze was zo vaak aan de kant gezet. En nu klopten alle beelden niet meer. Hoe moest ze verder? David, vol vuur gaand voor de Heer. Een paar maanden geleden nog boos op de Heer, maar er nu weer staand. Precies wetend wat hij moest doen. Beelddrager van God, ja, nu. Een paar psalmen verder, in psalm 51, horen we hem na zijn verhaal met Bathseba zeggen: doe mij vreugde en blijdschap horen, verberg uzelf voor mijn zonde. Steek opnieuw een licht aan. Ook hij was het daar weer kwijt. Maar hoe zit het dan? Dit zijn verhalen die God ons ten voorbeeld heeft gesteld. Dat Oude Testament lezen we met ogen waarin we willen ontdekken hoe God zijn weg met het volk ging. Waarom gaan die mensen dan mis? Waarom krijgen we dan niet de mooie en de goede beelddrager verhalen? Ik heb in de vakantie 2 lezingen gelezen van Joachim Kauk. Hij is opgegroeid in Oost-Duitsland, is een theoloog, is bondspresident van een deelstaat in Duitsland geweest. En heeft ontzettend nagedacht over dit gedeelte. En hij zei op een gegeven moment in zijn lezing: ik heb al die jaren dat ik predikant was van een kerk gehoopt dat ik nooit zou hoeven preken over die tekst uit Genesis 1 vers 25. De mens als beelddrager van God. Want ik heb in de tijd dat ik in Oost-Europa opgroeide te veel onwaarheid, te veel verraad, te veel oneerlijkheid, te veel onmenselijkheid omheen gezien om erin te geloven dat een mens een beelddrager van God zou kunnen zijn. Maar hij heeft zich herpakt door het proces van zijn eigen geschiedenis heen. En toen vertelde hij, en daar was ik zelf ook zo mee in mijn hoofd bezig, ja maar, daar waar we die beelddrager mogen zijn, zijn wij wel als enige van alle schepselen op deze aarde in staat om naar ons eigen gedrag te kijken. En God heeft ons de mogelijkheid en de verantwoordelijkheid, maar ook de reflectie gegeven om opnieuw te beginnen. En om onze daden opnieuw neer te zetten. Gisteravond at ik met mijn broer en mijn schoonzus. Wij waren daar te eten. Mijn broer is archeoloog. Het is niet een gelovige. En hij zei, ja, hoe is het eigenlijk gekomen? Dat vraag ik me eigenlijk altijd af. Waarom zijn nou niet de vleermuizen de overheersers van deze wereld geworden? Maar de mensen. Een hele interessante vraag. Als je niet gelooft, kan je dat ook niet zomaar verzinnen. En toen hebben we een heel mooi gesprek gehad over het feit dat mensen als schepselen van God de verantwoordelijkheid hebben gekregen om opnieuw te gaan en opnieuw te kiezen. En ik denk dat dat precies is wat ons maakt tot beelddragers, dat we opnieuw kunnen beginnen. En dat brengt ons bij de allergrootste beelddrager die ons ooit heeft voorgeleefd, hoe het is, Jezus Christus. Want hij was er. Hij snapt het, hoe het is om vertroost te moeten worden. Hij begrijpt het, hoe het is om te voelen hoe je hulp nodig hebt. Hij begrijpt ons ten diepste. Laten we maar eens lezen in Colossenzen 3. Colossenzen 3, vers 9 en 10. Daar schrijft Paulus: bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper. Twee woorden uit deze tekst die mij enorm triggeren. Dat is het woord vernieuwd. Je kunt dus opnieuw beginnen. Je kunt je verantwoordelijkheid weer nemen. We weten niet hoe het met Michael is afgelopen. Maar opnieuw en opnieuw kun je je kansen krijgen. En wat voor kans dan? En hoe word je dan naar het beeld van je schepper? Ook weer in Colossenzen. En hoe ontzettend troostrijk is dat in Colossenzen 1 dan vervolgens staat, daar waar Paulus het heeft over wie de Zoon van God is, de geliefde Zoon van God, daar staat in vers 15, hoofdstuk 1, vers 15. Christus was zijn geliefde Zoon, beeld van God, de onzichtbare is Hij, eerstgeborene van heel de schepping. Ah, dat geeft troost, want dat betekent dat als Jezus, de grote beelddrager van God, de eerstgeborene is van de schepping, dan was hij er voor dat God zei, laat ons mensen maken, mensen die op ons lijken, mensen die ons evenbeeld zijn. Christus was al daarvoor. Hij wist het al. Hij wist misschien niet wat er zou gebeuren met de zondeval, maar hij kan met ons dealen. Als het gaat om beelddragers van gevallen appeltjes, want dat zijn we in feite. Hij kan met ons dealen als het gaat om hoe gaat het er nu uitzien. Ik zou eigenlijk bijna aan jullie willen vragen. We begonnen met die foto's, met beelden. Wat voor foto zou jij nou op je beelddrager willen meenemen rondom kerst? Of wat voor foto zou jij nou mee willen nemen aan het eind van dit nieuwe, straks startende gemeenteseizoen? Wat heb je gedaan? Waar heb je over nagedacht? Heb je bedacht dat je bijvoorbeeld samen met een aantal gemeenteleden wilt gaan nadenken over je footprint, dat wat je nalaat, zowel in relaties als door recht te doen voor de aarde? Heb je nagedacht over wat je kan zijn in deze gemeenschap? Ziet je foto er zo uit dat je misschien een betere schoondochter bent geworden? Of een betere buurvrouw? Of een andere moeder? Hoe ziet het eruit? Welke foto zou jij voor jezelf willen meenemen als beelddrager voor dit straks nieuwe seizoen? Zullen we samen eerst even stil zijn? Misschien moet je jezelf die foto voor ogen nemen en mag ik dan met jullie bidden? Heer, misschien is het nog wel een beetje wazige foto die we voor onze ogen hebben. We danken u dat we in dit gebed ook u onze foto's mogen neerleggen die we nog niet precies weten. Heer, we zouden keuzes willen maken, we zouden beelddrager willen zijn. Maar we hebben ook in de worsteling van David en Michal gezien hoe ingewikkeld dat is. We danken u, Heer, voor uw woorden waarin staat dat we opnieuw en opnieuw en opnieuw vernieuwd kunnen worden om uw beeld te dragen. Heer, en we dragen onszelf als beelddrager aan u op deze zondagmorgen. Amen.